We willen graag met elkaar gaan lezen uit Colossenzen 3. En zingen uit Psalm 119. En daarvan het 53ste vers. Dus, lezen uit Colossenzen 3. Maar eerst samen zingen uit Psalm 119, en daarvan het 53ste vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. Ik zwoer en zal dit met een blij gemoed bevestigen in al mijn levensjaren, dat ik uw wet, die heilig is en goed, door uw gena bestendig zal bewaren. Psalm 119, vers 53. Te doen van vanavond. En dat is een stuk lezen met elkaar uit de Bijbel. En wel uit Colossenzen 3, vanaf het eerste vers. En het is goed om ons te realiseren als we dit zo met elkaar gaan lezen, dat dit het belangrijkste moment is van vanavond. Want in deze wereld vol leugen en list en bedrog, in een lezing vanavond waarin ik dingen zal vertellen die allemaal ten dele zijn, want Paulus zegt, we profiteren ten dele, we kennen ten dele. Maar nu gaat de stem van God klinken, de onfeilbare stem van de levende God. En het hart van Gods kinderen springt dan op, want mijn schapen horen mijn stem. Ze kennen de stem van de herder. Laten we zo met elkaar daarnaar luisteren. Colossenzen 3, vanaf vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, Zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst, om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelfde leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Lieg niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken, en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld desgenen die hem geschapen heeft, waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en vooruit, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Zo doe dan aan als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet gij ook alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band der volmaaktheid, en de vrede Gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam, en wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen en lofgezangen, en geestelijke liedekens, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heer Jezus, dankende God en de Vader door hem. Gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, gelijk het betaamt in de Heer. Gij mannen, hebt uw vrouwen lief, en wordt niet verbitterd tegen haar. Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in alles, want dat is de Heere wel behagelijk. Gij vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Gij dienstknechten, zijt in alles gehoorzaam uw heren, naar het vlees. Niet met ogendiensten, als mensenbehagers, maar met eenvoudigheid des harten, vrezende God. En al wat gij doet, doe dat van harte als voor de Heeren en niet voor de mensen. Wetende dat gij van de Heeren zult ontvangen de vergelding der erfenis, want gij dient de Heere Christus. Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen dat hij gedaan heeft. En er is geen uitneming des persoons. Tot zover. Samen bidden om een zegen. Groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen, straf ons toch in uw gramschap niet, hoewel wij dat wel verdiend hebben, Heere. Want wij komen tot u beladen met zonde, beladen met schuld. Wij komen tot u, vol ongerechtigheden, en dan de wetenschap dat u niet één zonde door de vingers kunt zien, dat u één zonde al moet straffen met de eeuwige verdoemenis. O Heer, hoe zullen we dan tot u naderen, Hoe zullen we dan onze handen opheffen? Hoe zullen we dan naderen tot de aanspraakplaats van uw heiligheid? Als het niet was in de verse en in de levende weg van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, als het niet was in een weg van bloed, als het niet was in een weg van een verbond. O trouwe Heer, dan mogen we u aanroepen in Christus, heel nederig als onze Vader. O, wat is dat een wonder. Als uw vriendelijk aangezicht ons toe mag blinken en als u het tot ons zeggen mag. Gij zijt mij een geliefde Zoon in Christus. O Heer, als we dan zo vanavond bij elkaar zijn, als we dan geroepen worden om vanavond weer met elkaar zo stil te staan rondom uw woord en de geschriften van onze Vader. O Heer, dan vragen wij van u, hoeven wij hier niet te staan in eigen kracht. Geef ons twee delen van die geest die u gaf aan Elisa. Geef ons de delen van uw geest die u gaf aan onze voorvaderen. Geef ons de bediening van uw Heilige Geest en vervul uw kracht in onze zwakheid. Zou het dan een wonder zijn, Heer, als wij vanavond stuk voor stuk zouden mogen wegzakken, steeds minder zouden mogen worden, en u, o Heer Jezus Christus, zou mogen wassen, zodat het einde van deze avond zou mogen strekken tot die vreugdevolle uitroep, en zij zagen niemand anders dan Jezus alleen. O dierbare Heer Jezus, kom dan vanavond, gehuld in het gewaad van uw woord. Ga dan de rijen door. Toon ons uw heil. Toon ons uw wonden. Toon ons uw vriendelijke oog. Doe ons uw stem horen. Ja, doe uw stem horen aan de meest doden, aan de meest goddeloze zondaren vanavond, want die ze gehoord hebben, zullen leven. O Heer, neem dan alles weg wat hinderen kan. Arglistig is het hart. Meer dan enig ding. Wie zal het kennen, Heer? Maar doe ons vanavond niet naar binnen blikken. Niet iets van onszelf verwachten. Maar het alleen van u verwachten. Die mildelijk geeft en niet verwijt. Ontferm u dan onzer. Vervul uw belofte die u gedaan hebt. Dat u met ons zult zijn. Al de dagen van ons leven tot aan de volleinding der wereld. En waar we ons ook heen mogen spoeden, u hebt het beloofd, u zult eeuwig ons behoeden. Daar werpen we ons op, Heer. Ontferm u onze, om Jezus wil. Amen. Zijn we vanavond gekomen tot de 27e lezing over de christenreis van Bunyan. We hebben ontzettend veel al gehoord. Heel de weg die christen heeft mogen gaan uit de stad Verderf. Door het poortje, bij het kruis, het paleis waar het avondmaal mocht worden genoten. Het dal van de verootmoediging wat moest worden doorgegaan. Het dal van de schaduwen des doods. En de vorige keer hebben we gehoord hoe Getrouwe verteld heeft aan Christen dat die vrouw wellust heeft ontmoet. De vrouw die hem heeft proberen te verleiden tot ongerechtigheid en tot onkuisheid, tot zonde. Om hem zo van de weg des levens af te trekken. En we hebben gehoord hoe de spreukendichter het zegt, hoe Salomo het zegt, dat haar voeten, de voeten van vrouw wellust, naar de hel gaan. We hebben gehoord hoe Salomo uit de vensters van zijn paleis heeft gekeken, hoe een jongeling zo'n wellustige vrouw heeft ontmoet op de weg en is gelokt door haar en meegegaan is en uiteindelijk dat zijn hart doorstoken is en dat hij de dood heeft gevonden in haar huis. Ontzettend, hè? Heel indringend. En we hebben ook met elkaar gehoord hoe die vrouw wellust, hoe die lijn door te trekken is naar het hedendaagse hedonisme, naar de samenleving waarin we met elkaar staan, waarin eigenlijk alles maar gaat over onze lustbevrediging. Niet alleen op het wellustige gebied zoals die vrouw dat deed, maar op allerlei gebied. We willen allemaal zo snel als mogelijk, zoveel als mogelijk van onze lusten en onze behoeften bevredigen. En we hebben gehoord hoe dat haak staat op het christenleven. Omdat het leven van een christen niet is wat ze hier heeft, maar dat het een hopend leven is. Een stad die fundamenten heeft, welks kunstenaar en bouwmeester God is, dat de christen uitziet en verwacht en verlangt. En dat daarom ook in het hele Oude Testament steeds de aartsvaders degene waren die in tenten woonden, die wel hele grote beloften met zich meedroegen van het bezit van land. Bijvoorbeeld Abraham, dit land zal ik u geven. En dan in Hebreeën lezen we dat hij nooit één voetstap daarvan heeft bezeten. Maar dat gaf ook niet, want hij had een andere verwachting. Hij had een ander verlangen. Hij had een andere stad. De stad die fundamenten heeft. De hemelse heerlijkheid. En zo hebben we geprobeerd om het leven van het hedonisme en van wellust te zetten tegenover het christenleven. En we hebben allemaal tot onszelf kunnen inkeren. Welk leven leiden wij? Is het leven hier? Is het zoveel als mogelijk schatten vergaderen? Of is het zoals de Heer Jezus het die heilige raad heeft gegeven? Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, maar vergadert u schatten in de hemel? Die raad, die hebben we de vorige keer meegekregen. En als dan christenen en getrouwen weer verder wandelen, dan ontmoeten ze weer allerlei verschillende personen. En vanavond zou ik er ook weer eentje uit willen tillen om daarop te blikken. En ik heb de meeste van u van tevoren al een document gestuurd, een stukje uit de christenreis, waarin u heeft kunnen lezen waar het vanavond over gaat. Omdat dat nogal heel wat bladzijden zijn, ik kan het niet allemaal voor gaan lezen, want dan is de lezing al voorbij. Dus misschien heeft u het al gelezen, ik zal dan kort een weergave geven van wat daar staat. Christen en getrouwen die wandelen dus over de weg naar de hemel. En op het smalle pad, op de weg naar de hemel, ontmoeten ze een man. Mondchristen heet hij. En getrouwen die gaat naast die man lopen, een christen ook. De weg is breed genoeg. En ze gaan in gesprek en getrouwen vraagt aan die man: waar is uw weg, uw reis naartoe? Gaat u ook naar de hemelstad? Zeker, zegt mondchristen, ik ga ook naar de hemel. Ik maak dezelfde wandeling als jullie. En dan zegt getrouwen, zullen we dan een goed gesprek voeren met elkaar? Als we dan zo wandelen, dan laten we dan de tijd maar gebruiken om te spreken over de dingen van de eeuwigheid, over de Bijbel. Maar ja, kinderen, dat doen jullie toch ook thuis als je een lange wandeling gaat maken, op vakantie bijvoorbeeld, in de bergen of een mooi natuurgebied, of een lange reis maakt in de auto. Dan praten papa en mama toch over de Heer en over zijn dienst en over de Heer Jezus. En toch, God had Mozes toch geboden om als we met onze kinderen op de weg gaan, we dan met ze moeten handelen over de zaken van de eeuwigheid en ze die zaken moeten inscherpen. Dat doen ze hier ook, christen en getrouwen, samen met mondchristen. En mondchristen is daar heel blij mee. Hij zegt: van nuttige dingen te spreken is mij zeer vermakelijk. De meesten spreken liever van dingen die geen nut hebben. En dat heeft mij zeer dikwijls gesmart. Mondchristen zegt: ik vind dat nou zo akelig, hè, dat als ik dan met mensen op reis ben, of op een verjaardag ben, of waar dan ook, dat er overal over gepraat kan worden, behalve over de dingen van de eeuwigheid, behalve over de dingen die er echt toe doen. Dat vindt mondchristen heel erg. U ook? Dat ook erg, dat het zo lastig is om over echte dingen te spreken en zo makkelijk is om over van alles nog wat te praten. Mondchristen, die straks een huichelaar blijkt te zijn, vond het erg. En wij? En dan blijkt ook nog eens een keertje dat mondchristen heel kundig is. Hij zegt: Als wij zo samen op de weg gaan en we spreken met elkaar, dan kunnen we leren verstaan de noodzaak van de wedergeboorte. En de ongenoegzaamheid van onze werken. En dan kunnen we spreken over de noodzakelijkheid van de gerechtigheid van Christus. En daarboven, als we zo met elkaar wandelen, dan kunnen we daaruit leren wat het is om ons te bekeren. En wat het is om te geloven en te bidden. En wat het is om te lijden om Christus wil en al die dingen meer. En als we zo samen lopen, zegt Mondchristen, dan kunnen we wel spreken met elkaar over de belofte van God. En over de vertroostingen die er in het evangelie zijn. En spreken over het zalig afsterven en het aandoen van de hemelse heerlijkheid. En als we dan heel goed grondig met elkaar spreken, dan kunnen we elkaar ook nog leren hoe we de dwalingen kunnen weerleggen. En hoe we om kunnen gaan met de vijanden van het koninkrijk van Christus. Nou, u begrijpt het wel, getrouwen, die kreeg dat al meer naar zijn zin. Wat heerlijk zo'n gezel op de weg, toch? Kun je fijn praten. En het zijn niet de minste dingen, hè. Want daar gaat het natuurlijk wel over de wedergeboorte en vergeving der zonde, het geloof en het gebed en het lijden van een christen. Dat zijn dingen, daar draait het nou precies om. Dus het is ook geen man die nou zegt, nou ja, kijk, laten we nou de hele weg praten over dominees. Of over kerkgebouwen. Of over dat vroeger alles beter was. Of dat kunnen we ook nog wel op verjaardagen. Hè, daar kunnen we ook nog over praten. Ik ook. Maar deze dingen, echt wezenlijke dingen. Nee, dat vond hij belangrijk, Mondchristen. Dus getrouw is blij. En dan gaat Mondchristen ook nog klagen. Hij zegt, wat ik nou zo erg vind, zegt hij, is dat zo weinigen verstaan de noodzaak van het ware geloof. Dat zo weinigen verstaan de werking van de genade van God in de ziel. En hij zegt, ik vind het zo erg dat zo weinig mensen nog weten hoe je tot het eeuwige leven komt. En hij zegt, zoveel mensen denken nog dat ze door hun eigen werken zalig kunnen worden. Ja, en dat zullen ze niet verkrijgen, want dat is niet de Bijbelse leer, zegt Mondchristen. Dus daar heb ik verdriet van. Nou, u begrijpt wel, dat getrouw wordt als blijer, toch? Wat wezenlijk, wat een wezenlijke dingen en wat een wezenlijk gesprek. En getrouwen zegt, dat is, ik ben onder de indruk, wat heeft u een kennis, wat weet u veel. En Mondchristen is ook deemoedig en ootmoedig. Hij zegt, niemand kan iets aannemen tenzij het hem van de hemel gegeven wordt. Dus alles uit genade en niet uit de werken. En ik zou u wel 100 schriftplaatsen kunnen noemen om dat aan te tonen. Dus u kunt mij wel prijzen, maar ik heb het ook maar gekregen. Het is alles uit genade. Nou en weer zal getrouwen nog extra veel vertrouwen hebben gegeven. Deze man die pocht ook niet over zijn kennis. En die loopt er niet mee te koop dat hij zo goed is, maar het ook allemaal maar gekregen. Wat een ootmoedige, kundige man. Bezorgd over het zielenheil van anderen. Indrukwekkend. En dan zegt hij, dan gaat hij verder, Mondchristen, en dan blijkt ook dat hij helemaal niet schroomt ook om de meest heilige dingen op de lippen te nemen. Hij zegt, zullen we spreken over de hemelse dingen en de aardse dingen? Zullen we spreken over het wettische en het evangelische? Over het heilige en het onheilige? Zullen we spreken over het verleden en over de toekomst, de hemelse heerlijkheid? Zullen we dan zo samen zoeken om deze wandeling nuttig te maken? Kun je niks op tegen hebben, toch? Toch? Het zou toch heerlijk zijn als zo onze wandeling zou zijn, toch? Hè? Als we naar de kerk lopen of op een verjaardag, dat het de hele avond gaat over die wezenlijke kernzaken, dat zou wat zijn. Hè? Dan zou ik echt zin krijgen om nog veel vaker verjaardagen te vieren, toch? Echte gesprekken. Mondchristen deed graag. Alleen wat christen dan tekent, dat is heel opmerkelijk. Of Bunyan tekent dat christen dan langzamerhand steeds iets verder afstand neemt. Getrouwen is helemaal gebiologeerd door deze Mondchristen. En christen gaat steeds een beetje verder weglopen. En dan gaat getrouwen naar christen toe en die zegt, heb je dat gehoord? Die man die weet alles. En hij is echt vroom Nou, vult u maar in. En dan zegt Christen iets, dat is heel indrukwekkend vanavond. Ik vind dat heel, ja, het is bijna een soort schokkend. Hij zegt, deze man spreekt altijd zo, in alle gezelschappen, op deze manier. Dus er is ook geen man die dan hier zo praat en daar zo. Maar zo praat hij ook in het café. En hij maakt overal gerucht van de godsdienst. Hij praat overal over God. Hij zegt, maar ik ben eens in zijn gezin geweest. Ik ben eens een keer bij deze mondchristen thuis geweest. En ik heb daar eens op hem gelet. En weet u, wat ik van hem zeg is de waarheid. Zijn huis is ontbloot van godsdienst. In zijn huis heb ik geen gebeden gezien. Geen boetvaardigheid over de zonde. Een beest dient God nog beter dan mondchristen thuis. Hij zegt, en daarom is het spreekwoord over deze mondchristen. Hij is een duivel binnenshuis en een engel, een heilige buitenshuis. Hij zegt dan als deze schoonsprekende mondchristen de kans krijgt, zal die zijn naaste trachten te vertreden, proberen te bedriegen, proberen het tekort te doen. Dus die hele mooie redenering, dat hele mooie spreken en dat enorme ja, beeld van kennis en heiligheid en het is bijna een engel, is thuis niets van te zien. En nog belangrijker, als die de kans krijgt om andere mensen te vertreden of te vertrappen, zal die het niet nalaten. En dan moet ik denken aan wat Paulus zegt. We kunnen de gave hebben om te prediken als een engel. Dat u allemaal de mond openvalt. Wat een kennis, wat een bewogenheid, wat een wezenlijke prediking. Hadden we daar maar meer van? Maar als we de liefde niet hebben, zijn we niets. Zijn we een luidende schel en een klinkend metaal. Onvoorstelbaar. Hoe Bunyan ons hier iets voorhoudt waar wat we misschien niet willen horen. En wat we ook eigenlijk niet zo gewend zijn. Maar hoe ver het kan gaan met een uitwendige beleider. Daarom onderzoekt u zelf nauw, ja zeer nauw. Ik ook. Want ik kan natuurlijk allemaal prachtig praten. En proberen zo mooi mogelijke lezingen te houden. Allemaal prachtig. Hè? Maar nou thuis dan. Zijn daar gebeden? Zijn daar gesprekken? Is daar het lezen van Gods woord? Of houdt de vroomheid op zodra de voordeur dicht gaat? Begrijpt u? Laat u zich niet bedriegen. Want Christen zegt, je kunt nog zoveel hebben, maar als je de liefde niet hebt, ben je niets. Dat is wat. En dan zegt Christen, hij zegt, deze man heeft al velen laten struikelen. Velen zijn hem nagevolgd, hebben met open mond zijn kennis ingedronken, hebben hem bekeken en gedacht, als ik nou de rechtvaardige navolg, dan kom ik misschien ook in de hemel. Maar op een bepaald ogenblik zijn die mensen in aanraking gekomen met de ware inborst. En die bleek liefdeloos te zijn. Heel indrukwekkend. En daarom laten we onszelf beproeven. Als u en ik belijden een christen te zijn. Als we belijden dat wij met Christus verenigd zijn. Dan is in onze kringen is die belijdenis heel erg veel waard. Als we op een avond kunnen vertellen aan mensen wat God in ons leven gedaan heeft. En we zeggen de goede dingen en de wezenlijke dingen en de kernzaken. En dan vallen de monden open en dan zeggen we, jongen, dit moet echt waar zijn, want hij zegt alle dingen precies goed. En dan leren we vanavond dat dat niet zo heel veel zegt. Dat niet zoveel zegt. Want het gaat niet over onze belijdenis. Maar het gaat over de vrucht van onze belijdenis. Daarom zegt Christen, weet je wat je moet doen? Ja, want ze liepen even een beetje zo samen zo. En mondchristen liep rustig door zo. En Christen zegt tegen getrouwen, nou moet je teruggaan. En dan moet je opnieuw in gesprek met hem gaan. En dan moet je door al die waarheden heen prikken. En dan moet je op zoek gaan naar zijn hart en dan moet je vragen, recht op zijn hart af, of hij die dingen die hij allemaal vertelt ook zelf kent. En zo ja, waar het dan uit blijkt. Nou, dat gaat hij doen. Getrouwe vraagt, hebt u ook bevinding van de zaken? En getuigt uw leven en uw wandel daar ook van? Of bestaat uw godsdienst maar alleen uit woorden en niet uit daden? Ik bid u, zegt getrouwen, of u tussen God en uw ziel, nu, hij zegt, God hoort het nu wat u gaat antwoorden, geef daar nou eens antwoord op. Hij zegt, want niet wie zichzelf prijst, maar die God prijst, is beproefd. Hij zegt dus, denk erom, voor uw antwoord geeft op deze vraag, God is getuige en tegen God moet u niet liegen. En dan staat er, Bunyan schrijft, toen begon mondchristen beschaamd te worden. Maar hij vermande zich snel weer en antwoordde, en dan zie je, dat is zo opmerkelijk, hij zegt, u komt daar nu met bevinding aan. Hij zegt dus, nou hebben we zo'n fijn gesprek over de waarheid en over dogmatiek en over hoe het allemaal zit en waar het allemaal staat en wie het ook allemaal geschreven heeft. En ik heb nog gelezen bij die en die oudvader die zei het ook en die ook. Kent het wel, hè? En dat was heel fijn. En nou gaat u opeens vragen naar mijn persoonlijke bevinding. Dat vind ik onprettig. En nou vraagt u aan mij of ik het ken. Maar zo'n manier van samenspreken verwacht ik niet. En ik ben ook niet gezind om zulke vragen te beantwoorden. En ik acht mij daar ook helemaal niet toe verplicht. U bent mijn catechiseermeester niet. Ik erken u niet als mijn rechter. En toen was het afgelopen met de gezelligheid en mondchristen ging zijn weg. Paulus zegt, we moeten altijd bereid zijn om rekenschap te geven van de hoop die in ons is. We moeten altijd bereid zijn om achter de façade van godsdienst en zwart pak en waarheden en teksten en versen, om rekenschap te kunnen geven van de hoop die in ons is. En dat wilde hij niet. Dat wilde hij niet. Dat vond hij heel onprettig. Indrukwekkend. Vindt u niet? En dan schrijft Bunyan een kort gedichtje. Hij zegt, mondchristen die de letter van de waarheid slechts kenden, vertoonden zich in wonderlijk veel bravoure. Doch, maar, als men van het hartewerk der genade en het innig christendom begon te spreken, toen droop hij af en zijn glans ging ras verbleken. De huichelaar ervaren slechts in woorden die hij nimmer van boven hoorde. Verliest men hier, zoals het lichten der bleke maan, moet voor de zonne zwichten. Hun werk kan het keurend oog niet dragen van hen die het licht wel ooit in zijn klaarheid zagen. Ik zal het nog even herhalen. Bunyan zegt, degene die alleen maar kunnen spreken over waarheden, over kennis, die kunnen het keurend oog niet verdragen van degenen die het ware licht zelf zagen. En daarom vanavond kunnen we heel veel van deze mondchristen leren. Ten eerste, zijn hartelijke bereidheid om te spreken op de weg over wezenlijke dingen. Nou, daar kunnen we heel wat van leren, toch? Ja, dus laten we dat nou eens meenemen, dat we nou met onze kinderen en onze man enzovoort op de weg dan spreken over de Heer. Dat kunnen we leren van mondchristen. En we kunnen ook van mondchristen allerlei dingen leren over de wezenlijkheden die daar dan besproken moeten worden. Dat gaat dan niet over dominees en kerkgebouwen enzovoort. Maar dat gaat dan over wezenlijke zaken als wedergeboorte, vergeving van zonde, kennis van Christus. Daarover spreken, dat is de bedoeling. Alleen we leren er ook van dat het groot gevaar is, zeker als we veel verstand hebben, dat die kennis ons opgeblazen maakt. Daar waarschuwt de Bijbel tegen. Dat we een soort gaan zweven door alles wat we weten, maar vergeten dat die zaken wel gekend moeten worden, doorleefd moeten worden. En daarom moeten we elkaar daarop bevragen. Dat moet u doen. Bij elkaar en bij mij. En gewoon zeggen, je zegt dat nou allemaal wel, maar is dat nou waar? En ken je dat eigenlijk wel wat je allemaal zegt? En waar blijkt dat dan uit? Herinnert u zich nog? Die bijeenkomst daar in Paleis Sierlijkheid, de christelijke gemeente. Herinnert u zich nog? Dat christen daar kwam en dat die drie gesprekken gevoerd werden. Dat is weer hetzelfde hier. Wat hij meegemaakt had, hoe dat uitkwam in de vruchten en wat de mensen in zijn omgeving daar dan van gemerkt hadden. Kenmerkend. En dat brengt ons vanavond bij de vraag, wat is dan eigenlijk heiligmaking? Want daar gaat dat nu hier over. Hè? Deze mensen wandelen ver voorbij het poortje en het kruis op het smalle pad. En daar gaat het over de heiligmaking. En ik wil er vanavond een paar dingen proberen van te zeggen. Misschien de volgende keer nog meer, maar in ieder geval nu al proberen iets daarvan te zeggen. Want zoals over de rechtvaardigmaking heel veel verwarring is. De een zegt, ja, dat hoef je überhaupt niet te kennen. En de ander zegt, je bent onbewust gerechtvaardigd. En weer een ander zegt, u bent van eeuwigheid gerechtvaardigd. En weer een ander zegt, nee, je bent in de wedergeboorte gerechtvaardigd. En een ander zegt, nee, als je zondekennis hebt, als je voelt dat je schuldenaar bent voor God, dat is een teken van gerechtvaardigd zijn. En een ander zegt, nee, als je nou gezien hebt dat er een mogelijkheid van zalig worden is buiten jezelf, dan ben je gerechtvaardigd. En de Bijbel zegt, die de Zoon heeft het leven. Door het geloof met Christus verenigd, die is gerechtvaardigd. En de ander niet. Dus dat is al de verwarring over rechtvaardigmaking. Maar nou, heiligmaking, dat is nog veel verwarrender. Want sommige mensen zeggen nee, de heiligmaking gaat aan de rechtvaardigmaking vooraf. Dus u kunt al in de weg der heiligmaking zitten en uw leven reformeren en degelijker worden en deugdzamer worden, wat u dan natuurlijk niet van uzelf hebt. En dan uiteindelijk wordt u dan gerechtvaardigd. Ja, maar dat is niet Bijbels. Bijbelse leer is de eerst rechtvaardigmaking en dan heiligmaking. En die heiligmaking, dat is belangrijk, denk ik, dat we begrijpen dat in twee delen uiteenvalt. Je zou kunnen zeggen, er is een passieve heiligmaking. Zoals de gerechtigheid van Christus, de verdiensten van Christus, door het geloof aan de zondaar wordt toegerekend, op zijn naam gezet wordt, zo wordt de volkomen heiligheid van Christus, de volkomen heiligmaking, ook op naam gezet van de christen. En daarom zegt Paulus in 1 Korinthe 1, hij zegt, maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God, rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Dus Christus is onze heiligmaking, volkomen volmaakt, hoeft niets bij. Dus wie in Christus is, is gerechtvaardigd en geheiligd. Sterker nog, in Christus al verheerlijkt, want deel van het lichaam zijnde is het hoofd al boven. Begrijpt u? Maar laat dat maar even heiligmaking. Dus dat was passief, wordt toegerekend. En dat is ook wat onze catechismus zegt in zondag 6. Wie is deze middelaar? Die tegelijk waarachtig God en een waarachtig en rechtvaardig mens is. Onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Ziet u? Dus volkomen heilig. Maar, hier stopt het niet. Hier stopt het niet. Laten we zeggen dat in het kerkelijke leven het uiteenvalt in twee kampen. Sommigen zeggen, we zijn in Christus volkomen heilig, dus daar hoeft niets meer bij. En u hoeft zich ook helemaal niet meer bezig te houden met heiligmaking. Dat is toch allemaal al volkomen volbracht en op uw naam gezet. Nou, dat is niet bijbels. Want dan kun je bijna het hele Nieuwe Testament wel dicht doen, want het gaat voortdurend, roept het op tot heiligmaking, toch? U vanavond nog gelezen, Colossenzen 3. Voortdurend opwekking tot heiligmaking. Dus dat is niet waar. De andere kant, je hebt ook mensen die zeggen, nee, de gerechtigheid van Christus is volkomen op naam gezet van de zondaar. En nou wordt de zondaar in staat gesteld door genade om zijn eigen heiligmaking vorm te geven. En dat is echt, dat is vernuftig hoor, dat is heel finesse. Want dan zeggen, ja nee, maar dan zou dat eigen werken zijn. Zeggen ze, nee, want u krijgt daarvan, van God, de genade, om uw eigen heiligmaking vorm te geven. Nou, dat is remonstrant. Dan krijgt u van God wat u nodig hebt om het zelf te doen. Dat is niet bijbels. Dat is niet bijbels. Dus onthoud u het alstublieft. Laat u zich daardoor niet door allerlei wind van leer verwarren. Er is een volkomen heiligheid in Christus op uw naam gezet. Hoeft niets meer bij. En toch is er ook de, mag ik het eens zo zeggen, de actieve heiligmaking, waartoe we worden opgeroepen in de Heilige Schrift. Zijt heilig, want ik ben heilig. En dat is geen werk van onszelf. We krijgen daarvoor ook niet de vaardigheden om dat zelf te kunnen. Maar wat is het dan wel? Zeg het eens. Dat werkt de Heilige Geest in ons. En dan moet u eens luisteren. Dat is zo'n mooie tekst. Moet ik nooit meer vergeten. Het is God, de Heilige Geest, die in u werkt, beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. Dat is zo'n mooie tekst. Dus het gaat door ons heen. Het is ook een zaak waartoe we opgeroepen worden. En toch is het dus het werk van de Heilige Geest. Zodat Paulus zegt dat we wandelen in de goede werken die door God voor ons voorbereid zijn. Ja. Ik weet niet of u het begrijpt, maar het heerlijke daaraan is dat reden is om straks te zingen door u alleen. Terwijl het niet zo is dat u zegt, nou ja, ik ben nou eenmaal goddeloos. En ik ben nou eenmaal wel lustig en ik ben nou eenmaal geldgierig. En ja, nou goed, het is toch allemaal al op rekening gezet. Dus ja, het is niks en het wordt niks. Nee, dat is niet bijbels. Dat is niet bijbels. Ik hoop dat u dat begrijpt. Dus het is de Geest die in u werkt. Nou, nu kan ik me voorstellen dat u zegt, nou, heb u daar dan bewijs van? Is dat nou waar? Nou zeker. Ik zal daar wat dingen van noemen. Het Oude Testament is zwanger van de belofte van de komst van Christus, maar ook zwanger van de belofte van de werking van de Heilige Geest. En dan moet u vanavond horen, dat is zo ontzaglijk troostvol. En ik zal u een nieuw hart geven. En een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en ik zal u een vlezen hart geven. Dus de Heilige Geest komt in het hart van zijn kinderen en dan haalt hij het stenen hart, dat verandert hij in een vlezen hart en een nieuwe geest. En dan gaat hij in dat vlezen hart zelf wonen. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken. Dus die geest gaat in ons wonen. En dan gaat hij maken dat ge in mijn inzettingen zult wandelen. En mijn rechten zult bewaren en doen. Wat een belofte. Want ik kan het niet. En ik doe het niet. Maar de geest komt in mij. Verandert mijn hart. En hij gaat maken dat ik het doe. Doe ik het dan? Nee, hij doet het in mij, zodat ik het doe. Nou, wie zou dan roemen? Ik niet hoor. Nog wat. Dus hij maakt dat stenen hart vlees. Hij gaat er zelf in wonen en dan nog zo'n heerlijke belofte. Jeremia 31. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en ik zal die in hun harten schrijven en ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Dus in dat vlezen hart gaat de Heilige Geest wonen. Wie dat begrijpen kan, niemand. Gods Geest in mijn hart wonen en dan gaat hij in dat hart, op de wanden van mijn hart, Gods wet schrijven. En dan hoor ik David zingen met zijn harp. Hoe lief heb ik uw wet. Ze is mijn betrachting de ganse dag. Want ze staat op de wanden van mijn hart. Staan die lieve, dierbare wetten van God geschreven. En omdat dat zo is, omdat die geest dat doet en ook bij al zijn kinderen dat doet. Weer zo'n belofte, Jeremia 32. En ik zal hun enerlei hart en enerlei weg geven. Daardoor gaan al die christenen dezelfde weg wandelen. Want weet u nog, Romeinen 8, gerechtvaardigd door het geloof enzovoort, die niet naar het vlees leven, maar naar de geest. Die wandelen aan de hand van de geest, aan de hand van de kinderleider. En die leidt ze allemaal op de weg naar Sion. En daarom enerlei hart en enerlei weg. Om mij te vrezen, al de dagen hun ten goede, mits schaders hun kinderen na hen. U zegt maar nou is dat hart vernieuwd, vlees geworden. Is de Heilige Geest erin komen wonen. Die heeft zijn wetten aan de binnenkant geschreven. Die heeft gegeven dat ik het pad des levens ga bewandelen. Maar weet u waar ik nou zo bang voor ben? Dat ik weer afwijk. Dat ik weer van dat pad afga en dat ik dan weer... Dat het helemaal weer misgaat. Want ik heb zo'n dwaalziek hart. Daar is ook al een belofte voor. Jeremia 32. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken. Moet u horen, hè? Dat is zo kostelijk. Hè? Dat ik van achter hen niet zal afkeren. Opdat ik hun wel doe. En ik zal mijn vrezen in hun hart geven dat zij van mij niet afwijken. Dus God zegt, ik laat mijn kinderen niet gaan, ik wijk niet van hen af, en omdat ik dat nou niet doe, doen zij het ook niet. Heb je het weer, hè? Dus ik wandel niet het goede pad, maar hij zorgt dat ik het doe. Waardoor alleen zijn naam de eer gaat ontvangen. En dan nog iets, Ja, ik zit nou 4 keer hetzelfde gezegd, hè, maar dat is nog heerlijker als het al kan. Want dat hart is dan vlees gemaakt en de geest woont erin. De wetten zijn erin geschreven. Ik leer wandelen in zijn weg. Mijn dwaalziek hart wordt als het ware door zijn volharding tot volharding gebracht. En dan nog een belofte. En ik zal hun een hart geven om mij te kennen dat ik de Heere ben. Dus dan ga je God ook kennen. In al je wegen. Dat is. Hem te kennen is toch het leven. Of niet? Ik heb eens zo'n boekje gelezen. Ik meen van Andrew Gray. Maar die man die heeft maar een paar jaar gepreekt. Die is opgebrand van de liefde van Christus. Hè? Dat is echt zo'n kaars. Die brandde zo op. En de titel van dat boekje is dan. Opdat ik hem kende.
Er is zoveel van hem te kennen, dat zo'n man die, nou, die met heel zijn wandel in de hemel wandelde, één verzuchting had dat ik hem ken. En dat is de belofte van de Geest. Dat hij in dat hart ook geeft dat we meer en meer God gaan kennen. Ja, en als we dan toch uit zwakheid in zonde vallen, zegt het doopformulier dat we dan niet daarin moeten blijven liggen. Niet mogen wanhopen aan Gods genade. Overmits wij een eeuwig verbond met God hebben. En dat is, moet u maar eens lezen vanavond, Ezechiël 36. Hè? Daar ligt dat kind zo op de vlakte van het veld, hè? Vertredende geboortebloed. En dan komt Christus langs. En die zegt, ik zal rein water op u sprengen. En gij zult rein worden van al uw onreinheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. Daar tekent God mee zijn volk, wat zo ver van hem afgeweken is, dat ze drekgoden dienen. Beelden van modder in elkaar gekleid. En daardoor zo vertreden liggen en zo midden in de dood weer liggen na ontvangen genade. En dan komt die belofte weer van die dierbare Heilige Geest die zegt, maar ik zal rein water op u sprengen. En gij zult rein worden, weer rein worden. En zo ziet u het. Het Oude Testament is vol van de belofte dat de Heilige Geest in zal staan voor de heiligmaking. En daarom, het is niet zo'n best teken als je blij kunt zijn met de boodschap dat die heiligmaking volkomen in Christus is, volkomen op je naam gezet is, en dat het voor ons niets anders overblijft dan wachten totdat we sterven. Nee. Hij heeft niet alleen de gerechtigheid verworven, maar hij heeft ook zijn geest verworven. Hij heeft tegen de discipelen gezegd, het is u nut dat ik wegga, want als ik niet wegga, kan de trooster niet komen. En als de trooster komt, dan zal die jullie leren hoe je wandelen moet. En alles indachtig maken. Al die kennis, al die zaken die ik u verkondigd heb. Dus onthoud u het maar. Christus heeft de volkomen heiligheid en gerechtigheid aangebracht, gelukkig. Hoeft geen nagelschapje bij. Maar wat een wonder dat hij ook die dierbare geest verworven heeft, die als kinderleider wil geven dat ik niet wandel naar het vlees, maar naar de geest. En als ik nog zo vaak uit zwakheid in zonde val en nog zo bezoedeld en zo zwart ben, dat hij dan zegt, toon mij uw gedaante. Ook al ben je zwart, je bent toch lieflijk, kom maar terug. Ik zal je weer wit maken als sneeuw. Ik denk dat we te weinig beseffen dat als we het hebben over herschepping, dat niet alleen maar gaat over bekeerd worden en een gerechtigheid ontvangen om straks in de hemel te komen, maar het is Gods doel om degene die hij uit de nood en uit de dood ophaalt, dat het Gods doel is om hier in het beginsel, onvolkomen, het zo te herscheppen dat er weer iets gezien wordt van het paradijsleven. Echt waar. En dan met name daarin bestaande, zoals Adam God kende aan de wind des daags, het gemeenschapsleven met God in Christus. Hem te kennen bij het wakker worden. Hem te kennen bij het naar bed gaan. 'S nachts in de nacht onderwijzen mij mijn nieren. Als ik even wakker word, zo zijt u, bent u nog bij mij, zegt de dichter. Begrijpt u? Dat wil God teruggeven. Onvolkomen eens. En wat blijkt er eigenlijk van? Ook zo weinig soms. Maar dit is waartoe hij zijn geest verworven heeft. Opdat we als nieuw geboren kinderen zouden wandelen in zijn wegen. Ja. En dat zal met veel struikelen gaan. Dat zal met allerlei afwijkingen en dwaalwegen zijn. Maar om dan voortdurend weer het woord te mogen aangrijpen en te zeggen, maar u hebt toch beloofd. Heren, als ik aan uw wet denk, dan voel ik wrevel. Want de natuurlijke mens en het vlees onderwerpt zich de wet Gods niet. Dus als ik aan de wet denk, krijg ik een hekel aan. Toch? Mijn vlees. Maar u hebt toch gezegd dat u dat in mijn hart zou inschrijven. Wilt u mij leren met David wat het is om te kunnen zingen, hoe lief heb ik uw wet. Want weet u wat Gods wetten eigenlijk zijn? De wetten van God zijn eigenlijk een afschildering van God. Dus als u God wil kennen, dan kunt u hem kennen in zijn wet. Het is een uitdrukking, een afdruksel van wie God is. Ik kan dat niet allemaal verklaren. Daarom zegt Paulus, nog even een paar dingen uit het Nieuwe Testament hierover aanhalen. Daarom zegt Paulus in 1 Korinthe 3. Hij zegt, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de geest Gods in ulieden woont? Hij gaat die Korintiërs schrijven en zegt, nu zijn jullie getrokken uit die duisternis, uit die hoererij en uit al die goddeloosheid. Hij zegt, en nou ben je bekeerd en wat doen jullie nou? Nou val je weer in de zonde van de hoererij. U zegt, wat zegt u? Ja. De gemeente van Korinthe kwam dat voor. En dan zegt Paulus, dat is zo teer, hè? Dieper kun je een kind van God niet raken. Hij zegt, hebben jullie er wel over nagedacht dat de Heilige Geest hier woont? En dat als je met ongerechtige dingen bezig bent, de Heilige Geest erbij is. Dat je een tempel bent waar die in woont. Denk daar eens even over na. En daarom, mijn vrienden, als we te veel de nadruk leggen op de, laten we zeggen, de passieve heiligheid, de toegerekende heiligheid, dan krijgen we het grote gevaar dat we gaan denken, nou ja, zoals ik leef, doet niet zoveel ter zake, want als ik zondig, wordt hooguit de genade Gods te meerder. Dat is levensgevaarlijk, hè? Want de gerechtigheid en de heiligheid van Christus zijn niet gegeven als een vrijbrief om dan maar op kosten van genade te zondigen. Nee, juist niet. Juist gegeven, opdat we de oude natuur zouden doden en de wereld zouden verlaten en in een nieuw godzalig leven zouden wandelen. En daarom zegt hij, in Romeinen 8 zegt Paulus, degene die naar de geest zijn, die bedenken ook wat des geestes is. Als u een kind van God bent en u beleidt dat de Heilige Geest in uw hart woont, dan, zegt Paulus, dan moeten uw gedachten, dan moet uw denken geestelijk zijn. En uw wandel, dan moet u niet wandelen naar het vlees, maar naar de geest. Dan moet uw hele wandel en uw hele leven in het dienst staan van Gods eer en van Gods naam. Dan moet je door de geest Gods geleid worden, want zoveel door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen. En de anderen niet. Misschien vindt u het vanavond verwarrend. Ik denk dat ik er de volgende keer nog op doorga. Om dat nog verder uit te leggen, want dit gaat heel diep. Ik zal u dit nog meegeven. We hebben eens de viervoudige staat van Boston behandeld en toen ging het ook hierover. En wat me zo opviel bij Boston, dat hij zegt dat in de hemel zijn trappen. Hij zegt, en naar gelang u geleefd hebt, ontvangt u een plaats in de hemel. Want u zult maaien wat u gezaaid hebt. Ik kan me voorstellen dat helemaal tegen uw denken ingaat, maar ik ga dat toch maar even voorlezen. Ja, we moeten niet denken, maar onderwezen worden. Zal ik dat voorlezen uit de viervoudige staat, een stukje? Hij zegt, En mogen zij zich niet terecht verwonderen dat zij zich geplaatst zien aan het avondmaal van de bruiloft des lams als gevolg van een middag of avondmaal, wat zij aan een hongerig of dorstig lid van Christus om zijnentwil gaven? En zal dat niet de grote verwondering zijn dat eenvoudige gebaar van dat kind van God wat geen maaltijd meer kon betalen, dat je die geholpen hebt en dat straks vergolden zal worden? O, welk een overvloedige oogst die volgt op het zaad van de goede werken. Probeer maar niet in de weerstand. Laat maar gewoon luisteren. Rivieren van genietingen ontspringen uit één beker koud water die gegeven is aan een discipel van Christus. Eeuwige woningen der heerlijkheid die voortkomen uit het geven van onderdak gedurende één nacht aan een heilige die vreemdeling was. Eeuwige klederen der heerlijkheid die gegeven worden in ruil voor een nieuwe mantel, of misschien wel een oude, die u geschonken hebt aan deze of gene heilige die geen kleding had. Een bezoek aan een zieke heilige dat vergolden wordt door Christus zelf. Die komt in de heerlijkheid zijns vaders met zijn heilige engelen. Een bezoekje dat gebracht werd aan een arme gevangene voor de zaak van Christus, dat vergoed wordt met een bezoek van de rechter van allen, die de bezoeker met zich meeneemt naar het eeuwige hemelse paleis om daarvoor eeuwig te blijven. Deze dingen zullen de stof zijn van eeuwigdurende verwondering, en ze zouden allen moeten opwekken om op tijd overvloediglijk te zaaien, terwijl de zaaitijd van de goede werken nog voortduurt. Maar het is het stempel van Christus op de goede werken dat ze waardevol maakt in het oog van God. Want hij zegt, voor zoveel gij dit één van mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij het mij gedaan. Mag ik het eens samenvatten? De gerechtigheid van Christus is volkomen volmaakt, hoeft niets bij en kan niets bij. De heiligheid van Christus, de heiligmaking, is volkomen en alleen het werk van Christus. Kan niets bij, hoeft niets bij. Maar we worden geroepen om vruchtbaar te zijn, om te zaaien, om goede werken te zaaien in dit leven. En die zullen straks een genadeloon ontvangen in de hemel. Ik heb daar van alles over, ik wil het volgende keer wel zeggen, maar een genadeloon. We verdienen er niets mee. En als u niet in Christus bent, en u zou de hele wereld helpen, komt u er niet door in de hemel. Maar wie in Christus is en op het bevel van de Meester omziet naar zijn naaste, goede werken doet ten nutte van andere christenen, die zal dat vergolden worden. Misschien was u erbij, het was vorig jaar juni, dat we hierover gesproken hebben. Tot mijn diepe indruk lezen we dat op de oordeelsdag de Heer Jezus niet spreekt over de vraag: wat was uw belijdenis? Wat kon u allemaal vertellen? Hoeveel mensen geloofden het van u? Weet u waar het over gaat op de oordeelsdag? U hebt een beker koud water bij een van mijn kinderen gebracht en daarom kom in. En u hebt een van mijn kinderen geen beker koud water gebracht? Ga weg in de buitenste duisternis. Lees maar. Matteüs 25, daar gaat het hele oordeel over. Wat u gedaan hebt in uw leven. En daarom laten we zonder enig zicht op verdiensten, of dat we daar iets mee zouden verdienen bij God, maar laten we overvloedig zijn in goede werken. Want de Heer Jezus zegt: Daarin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. Als u wederom geboren bent, dan bent u wederom geboren om vruchten te dragen voor God en voor zijn kinderen. Begrijpt u dat of niet? Zijn we dan ver weg? Als we maar bekeerd zijn, toch? Toon mij, zegt Jacobus, uw geloof dan maar uit uw werk. Verdienen mijn werken dan de zaligheid? Nee. Maar het kan niet anders dat als u ingeplant bent in Christus, in de stam van Christus, en als u dan zijn gemeenschapsoefeningen bespreekt, dan kan het niet anders dan dat het vruchtbaar is. Want de gemeenschap van Christus, de bruidegom, met zijn bruid, is vruchtbaar. Zal gezien worden. Misschien niet eens door uzelf, maar dan door een ander. Daarom, mijn vrienden, laten we maar niet al te snel tevreden zijn. Ik niet en u niet. We zijn zo lui. Het is al best snel goed. Toch. Wat moeten we dan eigenlijk doen, zeggen die fariseeërs tegen de Heer Jezus. Wat moeten we dan doen om zalig te worden? Nou, de Heer Jezus, als je twee jassen hebt, geef je er één weg. Wat moet ik doen om zalig te worden? Verkoop alles wat je hebt en geef het maar aan de armen. Ja, maar dat zijn toch werken? Ik kan toch niet meer zaligheid verdienen? Nee. Maar het komt direct openbaar bij die rijke jongeling dat hij geen zaligheid kent. Want als hij dat wel had, was dat in de vrucht openbaar gekomen. Dat hij met vreugde zijn spulletjes had verkocht. Met vreugde aan de armen had gegeven. En met vreugde bij Christus teruggekomen was. En gezegd had, ik heb gedaan wat u gevraagd hebt. Ik verdien nog steeds niks, maar ik heb wel uw bevel gehoorzaamd. Begrijpt u? Dus u wordt geen goede boom van goede vruchten dragen. Maar het bestaat niet dat u een goede boom bent zonder goede vruchten. Ik weet het, dit is misschien verwarrend voor u. Maar het is wel Gods woord. Het is een les vanavond. Laten we eindigen. Heere, heilige, machtige God in de hemel. Wat is het toch ontzettend hoe we in de val in het paradijs zo gericht geworden zijn op onszelf. De mens. Met al zijn behoeftes en al zijn begeertes en al zijn lusten. En alle mensen eromheen moeten maar bijdragen om daar allemaal in te voldoen. En als we er ook nog bekeerd moeten worden, nou ja, dan als we maar bekeerd zijn. Maar ach, Heere, leer ons toch eens dat we geroepen zijn. Als wij in Christus zijn. Dat we onze treden in zijn spoor zetten. O, geef ons daar eens een zicht op hoe u het land doorging goed doen. U was de grote weldoener. O, Heere, bewaar ons toch voor een praatgodsdienst. Bewaar ons toch voor grote, grote bekeringsverhalen. Zonder vrucht. Bewaar ons voor onze luie en lakse, vleeselijke houding. Als we maar naar de hemel gaan. Maar ach, Heere, leer ons toch. Om alles wat we hebben. Ten nutte en ten dienste van onze naasten te besteden. Tot eer van uw grote naam en tot zaligheid van onze naasten. Heer, wilt u alles wegnemen wat hinderen kan, ook vanavond, Heer. Het was een zware zaak en misschien zijn sommigen in de war. Geef de duivel daarin geen plaats. Maar geef ons dat wij eerlijk, biddend op onze knieën de schriften zouden onderzoeken, het Nieuwe Testament zouden lezen en ons zouden laten onderwijzen en zouden zien wat u daarvan zegt. O Heere, wat is het dan een nauwelijks zalig worden? Wat zoeken we allerlei wegen om buiten uw geopenbaarde wil, om toch onszelf de hemel in te smokkelen. Maar Heere, doe ons genoeg hebben aan uw gerechtigheid. En doe ons door de liefde brandende zoeken om anderen te mogen dienen. O Heer, en dan staan wij hier met schuld. Met zakken vol schuld. Stuk voor stuk. Want wat doen wij met het geld? Met de tijd? Met alle middelen die we van u gekregen hebben? Wat doen we ermee, Heer? O, wat zullen we straks dan voor u staan verstomd? Dat er van uw kinderen waren die geen slok water hadden. En wij hadden overvloedig veel. O Heer, leer ons toch onze treden in uw spoor te zetten. Opdat uw kerk weer zou mogen geuren van Christus. De wereld het zou mogen zien. Niet zou horen al die praat van ons. Maar zou zien dat het geloof wezenlijk is. Heer, vergeef al onze zonden van vanavond. Al het tekort. Ontferm u over ons. En over onze kinderen. Mogen we elkaar volgende week weer in gezondheid ontmoeten als u het geeft. Tot roem van uw genade. Tot zaligheid van onze zielen. Amen. Laten we met elkaar nog een versje zingen tot slot. Psalm 79. Vers 4 en vers 7. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Maak op, o God, en wil van verder lijden. Ons klein getal door uw kracht bevrijden. Help ons, barmhartige Heer, uw grote naam ter eer. Uw trouw kwam ons te staan. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. En ook het 7e vers. Zo zullen wij, de schapen uwer weide, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden en zingen. Van geslachten tot geslachten, uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. Psalm 79, vers 4 en vers 7.